precious coral. Meer dan bloedkoraal alleen. Naast parels bestaat er nog een andere edelsteensoort die uit de zee komt. Namelijk edelkoralen. En bloedkoraal is hier wel de bekendste soort van. Ik denk dat bijna iedereen wel weet hoe bloedkoraal eruit ziet. En wat het misschien is. En we kennen de plaatjes van de mooie dames in klederdracht met kettingen om de hals. En misschien vindt iedereen dat wel een beetje al bollig. Maar daar hoop ik met deze podcast verandering in te brengen. Want precious coral is een bijzondere edelsteensoort met meerdere varianten. En hier kan men veel kanten mee op. Welkom bij de podcast Edelstenen, waarin ik, Leona Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem in de kleurrijke wereld van edelstenen. Of ook wel gems. Je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes over de verschillende soorten edelstenen. En ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is. En vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen. Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert. Er bestaan meer dan 7000 soorten koraal. En deze worden in twee categorieën verdeeld. Namelijk precious coral, of ook wel edelkoraal, zoals we dat in het Nederlands zouden moeten noemen. Maar ook het gewone koraal, waaronder het rifkoraal valt. En gewonere koralen worden gedefinieerd als kalkhoudend type koraal, dat meestal te vinden is in koraalriffen. Zoals bijvoorbeeld sponskoraal, bamkoraal, blauw, goud of zwart koraal. Of het zijn niet kalkhoudende types met een zacht organisch skeletje. En de gewone koralen, met name die rifkoralen, leven in ondiep water. En die natuurlijke leefomgeving vormen voor veel verschillende zeedieren een goed voedsel. En ja, zoals we weten worden deze juist bij de Great Barrier Reef onder andere bedreigd. En er wordt gelukkig heel veel aan gedaan om dat te beschermen. En ook de andere gebieden waar de gewone en rifkoralen groeien. Maar dat is dus een andere soort dan degene, de precious coral die ik bedoel. En in deze podcast leg ik dan ook verder de focus op edelkoraal. Omdat deze koralen alleen tot de edelstenen behoren. En deze precious corals groeien veel dieper en gedijen anders dan de gewone koraal of rifkoraal. Een ander woord voor precious coral is ook wel kostbaar koraal. En dat wordt door de koraalcommissie van de CIPCHO, het World Jewelry Confederation, gedefinieerd als koraal dat wordt gebruikt in sieraden en decoraties. En deze hebben met name een kleur rood, roze en wit met een porseleinachtige glans na het polijsten. Traditioneel gezien worden de edelkoralen ook al heel lang in sieraden gebruikt. En door deze naam edelkoralen te gebruiken, weet de handel dus ook het onderscheid te maken. Tenminste, dat hoop ik. En dat zou juist ook de duidelijkheid naar de consument moeten bevorderen. Er bestaan slechts 10 tot 15 soorten edelkoraal. En deze koralen behoren allemaal tot de familie Corallidae. En leven, zoals net gezegd, veel dieper in het water dan de gewone koralen. En dit verschil is heel belangrijk om te onthouden. Als we een stukje in de geschiedenis duiken, dan is de meest relevante vermelding in de literatuur te vinden in de klassieke mythologie. Met name in het meesterwerk Metamorfose van de Romeinse schrijver Ovidius in 43 voor Christus. Hierin omschrijft hij dat Perseus Medusa een woest monster had onthoofd. En haar hoofd heeft hij toen begraven op het zandstrand. Hij bedekte het met bladeren en takken, waarna het door de nimfen naar de zee werd gebracht. En waar het bloed eruit stroomde, daar veranderde het zee weer in koraal. Nou, zijn dat niet nog eens mooie omschrijvingen? Dit was dus de oorsprong van het geloof dat koraal bescherming bood tegen gif, het boze oog en epilepsie. En deze heidense traditie herleefde weer in de middeleeuwen en de renaissance. Toen precious coral opnieuw weer onder de aandacht kwam en als symbool gold van lang leven. Ook de Romeinse natuuronderzoeker Plinius, de oudere, schreef over de handel in mediterraan koraal naar Azië. En die populariteit van dat doekkoralen kettingje begon dus al in het oude Egypte en het oude Rome, waar dat bloedkoraal werd beschouwd als een krachtig amulet dat bescherming bood tegen het kwaad. En bloedkoraal was niet alleen geliefd vanwege schoonheid, maar ook dus vanwege de spirituele betekenis. Het zou magische eigenschappen hebben en het dragen ervan zou helpen bij genezing en geluk brengen. Dit bloedkoraal werd dan ook in Egyptische graven gevonden en prehistorische Europese begraafplaatsen. Dus ja, de Middellandse Zee is de enige historische belangrijke bron van precious coral. Het eeuwenoude gebruik van rood koraal in de afgelegen gebieden, ver weg van de oostgebieden, is dus eigenlijk weer een bewijs van de zeer oude handelsroute die naar het westen en dan weer met het oosten een verbinding maakte. In de 16e eeuw is de klederdracht ontstaan. En deze bloedkoralen sieraden zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlands erfgoed. Dit duurde denk ik tot de 20e eeuw. En gelukkig zijn er ook nog een paar typische bekende plaatsen waar ze oud-Hollandse feestdagen hebben die helemaal teruggaan in de tijd. De klederdracht is per streek anders en dus ook de manier van dragen van de sieraden met precious coral, in dit geval bloedkoraal, zal kunnen verschillen. Vroeger waren de meeste mensen niet rijk. Toen droegen ze sieraden omdat die bij je klederdracht hoorden. Meisjes kregen gouden sieraden als op hun 18e de belijdenis in de kerk deden. En de mannen hadden bijna allemaal een gouden of zilveren zakhorloge aan een ketting. En vrouwen droegen na het werk op het land een bloedkoralen collier. Dat bestond uit meerdere strengen met kralen en een gouden of zilveren sierslot. De populariteit van dat edelkoraal bereikte een hoogtepunt in het begin van de Victoriaanse tijdperk, tussen de jaren 1840 en 1860. Maar wat is precious coral nou precies? Edelkoraal is een uitwendig skeletje van een klein, ongewerveld zeediertje, bekend als koraalpoliepen. En dit uitwendige skeletje, ook wel exoskelet genoemd, bestaat uit calciumcarbonaat. En het zijn dus die calciumcarbonaatstructuren die in sieraden voor verwerkt en niet de levende organismen zelf. Want carbonaatstructuren waarop ze leven zijn essentieel voor overleving van die polypen en dus belangrijk om hier rekening mee te houden als je het gaat vissen, zeg maar. En in tegenstelling dus tot gewoon koraal en rifkoraal vormen deze kostbare koralen zich in de mediterrane diepzee en die hebben geen functie voor andere zeedieren. Wanneer een kolonie polypen een bepaald gebied bereikt, beginnen ze exoskeletten, dus uitwendige skeletjes op rotsen te vormen. En groeien ze zo omhoog in een vertakking of een waaierigvormige structuur. En duikers moesten dus geen koraal oogsten van actieve kolonies. Daar moesten ze echt op letten, want anders kon het koraal niet groter groeien. Ze worden dus gewaardeerd niet alleen om hun kleur, maar ook vanwege hun fysieke eigenschappen. Hardheid, alhoewel dat dus wel beneden misschien het niveau is waarvan we een edelsteen of een geslepen gefaceteerde steen eigenlijk als hardheid zien. Maar ook de mooie glans en de manier waarop je het kan bewerken. Hun heldere kleuren. En dus naast diep rood bestaat het ook meer oranje. En zelfs in een variatie van roze tot wit. En hoewel ze allemaal kostbaar koraal heten, hebben ze hun eigen taxon. En een taxon is een groep levende wezens met een gemeenschappelijk kenmerk. En omdat men dat kan bepalen, is er dus een klassificatiesysteem gevormd waarmee je die verschillende soorten kan bepalen. En dan weet je dus wat voor soort precious coral, kostbaar koraal of edelkoraal je hebt. De kwaliteit van koraal hangt af van de vindplaats. Meer donkerrode koraal zie je als typische kleur bij Noord-Sardinië. En andere soorten vind je ook weer in de buurt van de Mediterraneeën zeeën. En bij Zuid-Sicilië vind je een typisch soort schiacca. En dat is misschien iets lichter van kleur, maar dat zou je als roodachtig oranje kunnen omschrijven. En dat wordt veroorzaakt doordat de vulkanische activiteit die daar in de buurt zit, onder het oppervlak, zorgt voor wat warmer water. En daarmee op zijn dus beurt dus weer de meer oranje kleur veroorzaakt. Wat we weten is dat bloedkoraal groeit in een tempo van minder dan 1 centimeter per jaar. Dat is dus echt langzaam vergeleken met andere koralen. En een bloedkoraal kan zo ongeveer 100 jaar oud worden. En hij is volwassen als hij 7 tot 12 jaar oud is. Misschien wel een beetje vergelijkbaar met de honden. Een tak kan wel tot 40 centimeter groeien. Nou, de meest gewaardeerde kleur verschilt per soort. Want zo worden rode tinten veel meer gewaardeerd dan de oranje tinten bij de mediterrane koraal. Hoe uniformer de kleur, hoe hoger de waarde. En bij mediterraan koraal is de kleur bijna altijd uniform. Volgens de CIPCHO zijn er verschillende kostbare koralen. Met name rode, roze en witte variëteit met die porseleinachtige glans naar het polijsten. Dat behoort dus allemaal tot de familie Corallidae. En in het bijzonder 3 geslachten, Corallium, Pleurocorallium en Hemicorallium. En een paar echt bekende soorten neem ik heel even kort hiermee door. De eerste is Acca moro en dat is, of oxblood, ook wel donkerrood tot zeer donkerrood koraal. En die vind je in de Japanse wateren en dat kan wel tot 300 meter diep gevonden worden. En Acca betekent rood in het Japans. Dan hebben we ook de soort Momo, Cerasuolo of Satsuma. En dat is ook helderrood, iets meer zalmkleurig, oranjeachtig. En leeft ook in de Japanse en Taiwanese wateren. Op een diepte tot ongeveer 350 meter. Het is de grootste soort edelkoraal die er bekend is, die als zodanig groeit. En Momo betekent perzik in het Japans. Dan is misschien ook wel bekend angel skin, bokeh of makai. En dat is een beetje vleesrozige kleur met verschillende intensiteiten. En dat prachtige roze, misschien wel bijna albino koraal, is zeer geliefd in het sieradensegment. En ik denk ook de populairste koraalvariëteit, die we naar de traditionele rode koraal kennen. Dan hebben we ook pure white of shiro, melkwit. En dat witte is soms met wat rode of roze spikkels. Ook dat wordt gevonden tot 300 meter diep. En ook hier weer Japanse naam shiro staat voor wit. Dan hebben we nog dus het mediterraanse koraal, vaak effen rood met gemiddelde tot sterke verzadiging. En dat wordt gevonden uiteindelijk in de Middellandse Zee, maar ook in de Atlantische Oceaan bij Noord-Afrika. En daar wel gaat het soms tot een diepte van 1000 meter. Dus je moet enorm diep duiken. Zeker nu inmiddels met apparatuur gaan om de koralen, mooie koralen te vinden. En dan als laatste wil ik voor nu schiacca noemen. Een oranje, roze-achtige kleur van het koraal. Gevonden in geologische sedimenten op verschillende diepten in het zuiden van Sicilië. En voor de kust van Schiacca. Vandaar ook dat de naam heeft gekregen, behorend bij die vindplaats. Kortom, er zijn dus echt een behoorlijk aantal prachtige, mooie soorten edelkoraal. En daar wordt eigenlijk veel te weinig over verteld of gedaan. En ik hoop hiermee dus wat meer bekendheid te geven aan al die verschillende soorten. En dat je er ook naar gaat vragen natuurlijk, als je iets moois koopt, krijgt of al in je bezit hebt om er te achterhalen wat voor soort het is. Er zijn ook een aantal behandelingen en imitaties van koraal. Wie had dat anders verwacht? En die zijn natuurlijk ook weer voor om de duurzaamheid van het materiaal te verbeteren. Omdat uiteindelijk ook het materiaal scheuren kan hebben en je dat dus gaat opvullen. Je kan het weer verhitten, verven, impregneren met kunstmatige polymeren en zelfs coaten. Het waksen van het oppervlak met een kleurloos middel wordt doorgaans niet als behandeling beschouwd, maar eerder als normale procedure om het materiaal beter te beschermen. En dat wordt dus geaccepteerd. Maar belangrijk dus dat je realiseert dat alleen het natuurlijke materiaal, kleurloze was en paraffine, mag daarvoor gebruikt worden. En dat wordt dan ook niet als behandeld geclassificeerd. Er bestaan ook een aantal natuurlijke kunstmatige producten die worden gebruikt om koraaltuk te imiteren. En daarmee moet je verschillende soorten pasta's, plastic, porselein, plantaardig ivoor. Daar moet je dan aan denken of geverfd been. Maar er zijn dus, zoals we inmiddels weten in het edelstedenland, meerdere producten die proberen het materiaal na te bootsen. Ook is er in de jaren 70 door meneer Pierre Gilson een kunstmatig product gelanceerd. Dat bestaat uit calcietpoeder en pigmentatie. En dit noem je dus synthetisch koraal. Maar ik ben het gelukkig weinig tegengekomen. Alle koraalimitaties zijn vaak gemakkelijk te herkennen. Met behulp van loep, soms met een microscoop. Maar ook daarvoor weer, als je de goede apparatuur hebt, kom je heel ver. Wat betreft die behandelingen ben ik blij dat ik met het apparaat waarmee ik ook synthetisch diamant kan ontdekken, ook kan signaleren als dus koraal geverfd is. Of er iets mee gedaan is waarmee dus de kleur met name verbeterd is. Wat belangrijk om te noemen is dat die koraalindustrie wel probeert te verduurzamen. Want zoals je hoorde moet het op behoorlijke diepte gevonden worden. En door al het onderzoek wat gedaan wordt, weten ze ook betere methodes te vinden om het koraal, wat dus dan, de precious coral, wat nog wel gedolven of gevist mag worden, op een goede manier naar boven te krijgen. Er zijn inmiddels wel wat beperkingen in de hoeveelheid die men mag oogsten van het edelkoraal. Maar door alle ontwikkelingen zal dus steeds duurzame productie gegarandeerd worden. En kunnen we uiteindelijk nog jaren blijven genieten van het mooie precious edelkoraal. Het is voor een ervaren gemmoloog of koraalhandelaar niet moeilijk om een edelsteenmateriaal te identificeren als kostbaar koraal en niet als gewoon koraal. Maar wil je uiteindelijk vanuit die precious koralen echt de soort onderzoeken, dan moet je toch vaak naar een laboratorium toe. Want die kunnen het zogenaamde DNA bepalen. En gelukkig vragen consumenten en juweliers steeds vaker om specifieke informatie over dat kostbare koraal. En dat is denk ik ook alleen maar goed. Want hiermee krijgen we meer informatie, meer goede kennis. En zoals jullie weten ben ik daar een voorstander van. Gek genoeg bestaat er weinig edelsteenkundige literatuur over edelkoraal. Weinig publicaties. Maar door dat wetenschappelijke onderzoek wat er gedaan wordt, wordt er eigenlijk ook wel gelukkig steeds meer weer over geschreven. En ik ben mezelf dus ook hierin gaan verdiepen. Kan ik ook vast aankondigen dat er dit jaar in ieder geval een speciale masterclass over edelkoraal zal komen. Goed. Concluderend kunnen we dan ook zeggen, edelkoraal en precious coral is meer dan bloedkoraal alleen. En ik denk dat het albollige karakter wat misschien hier nog aan wel gekoppeld wordt, echt onterecht is. De kleur is enorm warm, ook al is het niet het donkerrode, maar ook juist het mooie roze. En kan eenvoudig worden gecombineerd met zowel casual als formele kleding. Wat het gewoon tot een veelzijdige accessoire maakt. En ik vind ook als je om je heen kijkt dat de moderne juweliers gelukkig steeds meer bloedkoraal gebruiken en mooie tijdloze eigentijdse sieraden maken. Zowel elegant als modieus. Dus edelkoraal niet te verwarren dus met het gewone koraal van de koraalriffen. wat veel meer aan de oppervlakte leeft. Maar edelkoraal ligt en groeit echt dieper. Is een andere soort. En hier gelden al andere regels voor om dit te vissen. En er zijn inmiddels wel dus quota afgesproken. Om zeker te zijn dat we ook in de toekomst nog koraal, precious coral, kunnen bemachtigen. Onderzoek en ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat we ook nog dus die kwaliteit kunnen verbeteren, in de groeiomgeving. En onthoud ook dat het externe kalkskeletjes zijn, die dus eigenlijk het materiaal voor de precious coral vormen. En dat het uiteindelijk een dierlijke ontwikkeling is. Dus dat is toch ook wel heel speciaal. Iets wat ik nog bijna helemaal vergeten ben te vertellen, is dat je uiteindelijk bij dat bloedkoraal ook prachtige carvings hebt. Oftewel, de lapidaristen of de mensen die het koraal bewerken echt prachtige kunstwerken kunnen maken. Dus niet alleen als sieraad wordt dat precious coral gebruikt, maar uiteindelijk ook als kunstvoorwerpen. En ja, dat wou ik toch nog even extra onder de aandacht brengen. Want het is een vakwerk hoe die mensen dat weten te bewerken. En waar echt prachtige, of mooie, sierlijke voorwerpen uit voorkomt. Waar je een heel herkenbaar beeld, kunst ziet. Tot kleine, wat ik zelf dan in het bezit heb, een klein takje. Waar prachtige bloemetjes in gesneden zijn. Nou. Ook dat is echt kunst, genot voor het oog. En ik zou zeggen, kijk daar eens wat vaker naar. Ga het bewonderen en geniet ervan. Goed, dan als laatste nog wat tips. Zorg goed voor je sieraden. Onbewerkt koraal is mat, maar wanneer het gepolijst is, komt het met een mooie glans. En die moet je natuurlijk eigenlijk zien te behouden. Dus wees je bewust dat koraal, in dit geval precious coral, vooral gevoelig is voor hitte, voor zuren en hete baden. Dus draag het niet onder de douche. En draag het ook niet als je ingesmeerd bent met een gewone crème of aan het zonnen gaat. Want ook de kleur of het zonlicht kan de kleur wat verbleken. Als je het wil schoonmaken, gebruik wat koud, warm water zonder zeep. En borstel het met een zachte tandenborstel of een zachte doek. Weer mooi dat het gaat glanzen. Vraag bij aankoop ook of ze weten welke soort edelkoraal het is. En misschien ook leuk om te horen waar het dan vandaan komt. Want dit geeft gelijk een extra dimensie aan je product en beleving. Dit was het voor deze keer. Heb ik je hart gegrepen om meer te weten over precious coral? Kijk dan op de agenda op de website. En volg wanneer ik mijn masterclass ga houden. Graag tot de volgende keer. Wat goed dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Als je mijn missie steunt om nog meer transparante en eerlijke informatie te krijgen over edelstenen, abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e-book over 12 geboortestenen via de show notes.